De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Britse pond leek even een ons te worden, maar krabbelt nu toch weer een beetje op. Maar politiek zit het Verenigd Koninkrijk in een achtbaan. Daarover oud-correspondent Peter de Waard. Maar nu eerst, Rusland heeft gebieden van Oekraïne geannexeerd. Maar waar de grenzen lopen is niet precies duidelijk. Tenminste, dat zegt het Kremlin. Ondertussen wachten de Russische troepen in Oekraïne op de beloofde extra soldaten.
Een verslaggever van de Komsomolskaya Pravda, een pro-Kremlin-krant, die stond in Luhansk. En die zei in een filmpje op Telegram van, nou ja, we wachten op de mobilisatie. Hè. Daar verwachten ze veel troepen van. Ook willen ze dat er troepen komen uit Donetsk en Luhansk. Hè, van die twee pseudo-republieken. Die hebben veel gevechtservaring opgedaan de laatste 8 jaar natuurlijk. Die hebben 8 jaar lang tegen de Oekraïners gevochten en andersom. Maar ja, of dat voldoende is, dat is maar zeer de vraag.
Zegt correspondent Joost Bosman. Ik praat erover met Marten Kruijf, generaal buitendienst en voormalig commandant der strijdkrachten. Welkom in de studio, fijn dat u er bent. Het Kremlin zegt niet precies te weten waar de grenzen van de geannexeerde gebieden precies liggen. En dan denk je bij jezelf, kom op zeg, je hebt jarenlang gezegd dat is van ons, dat gaan we innemen en dan weet je eigenlijk niet waar je over praat. Is dat tactiek?
Nee, ik denk dat het feitelijkheid is, want ze worden elke dag anders, liggen ze anders en de gebieden worden steeds kleiner die geannexeerd zijn.
Ja, maar gaan ze het uit van, ze hadden een strategie en ja. Dat was het innemen van de Donbass. En we dachten allemaal, als we een beetje denken in de richting van Henry Kissinger, nou, er zal uiteindelijk een soort vredesdeal komen, dan wordt die Donbass Russisch, de rest blijft Oekraïens. Dan moet je toch weten waar die grens loopt.
Ja, en dat weten ze ook wel. Alleen ze hebben moeite om de realiteit op het slagveld te vertalen in hun politieke wensen. Want deze oorlog zijn ze aan het verliezen en hard ook.
Ja?
Dus dat maakt alles.
Oké, gaan we meteen op in. Er zijn in alle vier die provincies die Rusland nu heeft toegevoegd via een annexatie aan zijn grondgebied. Ze worden deuken geslagen hè, door de Oekraïne. Zo kun je het beste zeggen.
Ja,
of, het is herverovering, kun je ook zeggen. En eerst dachten we, het zijn speldenprikken. Maar zo langzamerhand zeggen mensen, uw collega's die er echt verstand van hebben, nee, dit stelt echt wat voor. Wat stelt het precies voor en hoe staan we erbij?
Nou, moet ik een beetje militair technisch maken, duidelijk. Eigenlijk zagen we in juli dat het initiatief wisselde. En wat bedoelen we daar nou mee? Tot die tijd moest het Oekraïnse leger reageren op wat de Russen deden. En in juli veranderde dat. Toen ging het Russische leger reageren op wat Oekraïne deed. Dat komt onder andere door die raketten die Oekraïne kreeg met grote precisie. Waardoor ze qua wapens ongeveer hetzelfde hadden. De mensen ongeveer hetzelfde. Alleen het verschil tussen beide legers zit tussen de oren. En het Oekraïnse leger is veel beter in zijn vakmanschap, in zijn leiderschap en in zijn motivatie op de grond. Dus als je het initiatief hebt, dan kun je de Russen voor de gek gaan houden. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben gezegd, wij gaan met z'n allen naar Gerson in het zuiden.
Ja.
Daar ook troepen heen gestuurd.
En toen gingen ze naar het noorden.
En toen gingen ze naar het noorden. Dus ja. Russen stonden op de verkeerde plek met de verkeerde middelen. En dat is nog steeds zo. En vervolgens gaan ze ook verder in het zuiden, omdat ze daar wat andere methoden hebben. Daar hebben ze alle bruggen over de Dnieper blazen op. Dus die Russen die west van de Dnieper opereren, die krijgen geen voorraden meer, die krijgen geen eten meer, die kunnen niet meer worden afgevoerd. En je ziet dat het moreel van de Russen in elkaar dondert, laat het zo maar zeggen. Ja. En het moreel aan de Oekraïne en het leiderschap, dat maakt het
sterk. Blijft stijgen. Hè? Het lijkt wel of ze high zijn als je ze hoort praten.
Nou ja, wij denken dat oorlog vaak door middelen wordt beslist, maar het is niet zo.
Het is door mensen.
Door mensen ja, die tuurlijk. Beslissen dat.
Nou, even over dat wat u zegt over Gerson, de Britse minister van Defensie, die heel mededeelzaam is. Hè? De Britse diensten die publiceren ook veel van hun kennis, dag in dag uit. Die zeggen, de Russen staan voor een soort dilemma in Gerson. Hè, wat u uitlegt met die brug. Of ze moeten zich terugtrekken over die ene brug die nog gammel een beetje staat. Of ze moeten extra troepen sturen om aan weerskanten van de Dnieper te blijven. Welke van die twee wordt het, denkt u?
Ik denk dat we voor de winterinval zien dat er geen Russische troepen meer west van de Dnieper zijn. Dus allemaal eigenlijk over die brug terug zijn. Waarom? Ze kunnen ze niet bevoorraden. Het moreel daalt. En voor Oekraïne betekent dat een enorme winst natuurlijk. Niet alleen qua image, hè, dat je de Russen hebt verdreven uit Gerson, maar je hebt ook geen Russen meer west van de Dnieper. En dat maakt eigenlijk het westen van Oekraïne veilig.
Ja. Eén vraag die is hier al vaak gesteld in dit programma, andere programma's, ik denk in de hele wereld. Waar is de Russische luchtsteun? Ja, ze hebben toch een enorme luchtmacht. Waar is die?
Nou, eigenlijk valt het wel tegen, de luchtmacht die ze hebben. Na 6 weken hebben ze gezegd, we gaan de luchtmacht niet meer de landmacht laten ondersteunen. Want dat ging altijd fout. Dan moet je namelijk heel precies op het juiste moment bommen kunnen gooien. En ze hebben gezegd, de luchtmacht gaat de diepe doelen aangrijpen in Oekraïne. Dus de spoorwegemplacementen, de snelwegen. Maar dat ging ook niet goed. Er zijn een aantal redenen voor. Het eerste is dat de Oekraïnse vliegers minder vlieguren maken dan de NAVO-vliegers. Dus ze zijn veel minder ervaren. En ze kunnen ook niet in meerdere vliegtuigen tegelijkertijd vliegen.
Ze hebben een type rating voor één toestel.
Zo ongeveer. Ja. Het onderhoud aan de kist is ontzettend moeilijk. Dus er vliegen maar een paar kisten. De precisiegeleide munitie die ze nodig hebben, hebben ze eigenlijk al voor een groot deel in Syrië weggegooid. Ja. Dus ze hebben ook weinig over. Dus dan zie je dat als je dat niet goed op orde hebt, dat je wel een luchtoverwicht kunt hebben. Maar luchtsteun werkt niet echt.
Nee. Wat iedereen vreest, en ik denk terecht, is dat je wat wel eens wordt genoemd asymmetrische reactie krijgt. Dat bijvoorbeeld Rusland boos wordt en zegt, we gaan doelen in West-Oekraïne aanvallen. Hebben ze al een paar keer gedaan.
Ja.
Is dat een reële angst?
Nou, zolang ze geen kernwapens gebruiken, zien we het al gebeuren natuurlijk. Want ze kunnen niet anders dan de bevoorradingslijnen van Oekraïne aanvallen. Waarom? Oekraïne is afhankelijk van het westers materieel. Dat komt natuurlijk binnen vanuit Polen.
Dat moet via het spoor of via de weg.
Precies. En als je die kunt vernietigen, dan heb je ook invloed op de gevechtskracht van Oekraïne.
Ja, u zegt kernwapens. Daar ontstond van de week een interessante discussie, een misverstand. Ramzan Kadyrov, dat is de leider van Tsjetsjenië, die inmiddels is bevorderd tot, we hadden het voor de uitzending even over, kolonel-generaal, een rang die ik niet ken. Maar u zegt, die bestaat in Rusland wel.
Die bestaat in Rusland.
Ja, goed. Maar hij is bevorderd. En die zei dus, er wordt misschien, als we zo in het nauw worden gedreven, tijd. Hij is tamelijk militant, ook in zijn uitspraken. Dan moet je maar eens aan kleine kernwapens gaan denken. En de vraag is, is dat nou reëel? Hij werd een beetje teruggefloten door de woordvoerder van het Kremlin. Die zei, nou kom, we blijven rationeel denken, maar toch.
Het is natuurlijk wel een optie, maar wij kunnen er zelf in het Westen ook heel veel aan doen om het niet te laten gebeuren. Wat wij niet moeten doen is zeggen, nou, tactische kernwapens is wat anders dan strategische kernwapens. Hè. Daar reageren wij anders op. Nee, elk kernwapen wat wordt gebruikt, en moeten we heel duidelijk in zijn, zien we als een onaanvaardbare escalatie van dit conflict. En dat leidt tot heel veel vernietiging aan Russische kant. Eigenlijk de ouderwetse afschrikking.
Ja.
Dus het praten over opties alleen al, over kernwapens in het Westen, dat Kadyrov doet, dat is wat anders. Eigenlijk maak je dan die drempel voor inzet lager. Dus daar moeten we van weg blijven. Moet heel duidelijk zijn.
Even een domme vraag van een amateur. Ik heb altijd geleerd dat er is min of meer permanent westenwind rondom de aarde. Als je nou als Rus een kernwapen gooit op een land ten westen van je, krijg je dan niet zelf de fallout?
Nou ja, het is een hele goede vraag, want de techniek om een kernwapen in te zetten is ook verre van eenvoudig. Dus wat bereik je ermee? Hè? En als, sterker nog, stel dat er oostenwind zou zijn, hè, en de fallout gaat naar NATO-landen, heb je dan een artikel 5 of niet? Wordt dan NATO aangevallen en worden met z'n allen aangevallen?
Ik zou zeggen van wel, ja.
Dus het risico, los van het feit dat je het effectief bijna niet kunt inzetten, dat je het doet, dat is het niet waard. Het is heel moeilijk in te zetten. Maar ik blijf zeggen, wij in het Westen moeten er heel simpel over zijn. Een kernwapen inzet is net als zwanger zijn. Je bent zwanger of niet. Je zet een kernwapen
niet een
in
beetje.
Of niet.
Nee.
En niet een beetje.
Okay. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is generaal buitendienst Marten Kruijf, voormalig commandant der strijdkrachten.
We would respond by leading a NATO, a collective effort that would take out every Russian conventional force that we can see and identify on the battlefield in Ukraine, and also in Crimea and every ship in the Black Sea.
Ja, dat was de Amerikaanse oud-generaal David Petraeus, oud-directeur van de CIA. En die zegt, als zoiets zou gebeuren, het gebruik van een klein kernwapen, dan zetten wij gewoon alles in wat we hebben in conventionele zin. Ja. Dan vernietigen we gewoon alles wat de Russen hebben aan krijgsmacht. We vernietigen hun vloot. Er blijft niets van ze over. Is dat de taal? Of is dit ook een optie die dan werkelijkheid zou kunnen worden?
Beide. Het is een optie, maar ook de taal. Je moet naar Poetin volstrekt duidelijk zijn. In elke communicatie naar hem hebt, zeg je, inzet van kernwapens, hoe klein ook, is geen optie. En als je het toch doet, dan zijn de consequenties voor jou vele malen erger dan voor ons.
Nou, zei Peskov, de woordvoerder van Poetin zelf ook, wij verkiezen evenwichtige objectieve analyses boven emoties. Dat vond ik helemaal niet zo onverstandig van hem.
Nee.
En dat ging dan over die Kadyrov die zei, gooi die dingen er maar op.
Ja.
Ziet u dat dan als een geruststelling of als een bevestiging van wat u nu net zelf zegt?
Nou, ik heb altijd gezegd dat volgens mij de inzet van kernwapens geen echte optie is. Ook omdat de prijs voor Poetin veel te hoog is. Maar ook, en dat vergeten we wel eens, China en India hebben er geen enkel belang bij. Dus die hebben al lang al gebeld dat de inzet van kernwapens in dit conflict zoveel impact gaat hebben voor de wereldhandel en dus voor China en India, dat geen optie is.
Ben Wallace, we hadden het al over, een Britse minister van Defensie, zei dat ook. Hè. Die heeft contact gehad met de Chinezen en de Indiërs. En die zeggen, ja, daar trekken ook wij een rode lijn. Ja. Dat moet Poetin weten, dat moet hard aankomen.
Ja, maar dan raak ik ook direct de belangen van China. En we vergeten wel eens, waar vroeger China het kleine broertje was van Rusland, is nu Rusland het kleine broertje van China geworden.
Ja. Even iets over de bewapening. Hè. We bewapenen Oekraïne mega. Het hele Westen doet dat. Zijn we bezig met onszelf te kannibaliseren?
Ja, voor een gedeelte wel.
Want de wapens zijn op. En ik lees al die verhalen over hoeveel tijd het kost om een HIMARS bij te maken. Dat is een jaar of twee jaar voordat je zo'n ding...
Ja, wij zijn natuurlijk nog niet overgeschakeld wat Poetin wel kan doen. Nou, we noemen dat oorlogseconomie. Hè? Dus dat je tegen je industrie zegt, we gaan geen auto's bouwen, maar we gaan tanks bouwen.
Ja.
Poetin gaat wel doen, wij kunnen dat niet. Maar vergis je niet, de industrie die wij hebben, zeker in de VS, kan relatief snel opschalen. Maar wij, als je kijkt naar ons land bijvoorbeeld, en granaten voor de Panzerowitzen, die hebben wij bijna niet meer. Nee. Die staan allemaal in Oekraïne.
Ja. En hoe zit het met de Amerikanen? Want ik las ook, ik weet niet meer welke kant, dat die behoorlijk door hun eigen voorraden heen beginnen te gaan.
Ja, maar dat is wel van een andere dimensie dan de voorraden die wij hebben.
Ja. Nog een verhaal dat uit de Wall Street Journal. Die schrijft dat Oekraïne nu al meer zware wapens buit heeft gemaakt dan alles wat wij uit het Westen hebben geleverd. En ik lees het even omdat ik het zo indrukwekkend vond. 460 tanks, 92 howitzers, 448 infanterie-gevechtsvoertuigen, 195 panzervoertuigen, 44 raketsystemen en één exemplaar van de allernieuwste fonkelnieuwe T-90 tank.
Ja.
Hoe belangrijk is dit verhaal?
Heel, heel belangrijk. Ja. Want het laat twee dingen zien. Punt 1, dat de Russen overlopen en hun materiaal achterlaten. En eigenlijk kun je zeggen dat het Oekraïense leger de Russen, dat noemen wij dan, uitgemanoeuvreerd heeft. Overal zit, aan de zijkant, aan de achterkant, aan de voorkant. Dan geef je over als Rus, want je kunt nergens meer heen. En het tweede is dat het moreel van de Oekraïense troepen en het vakmanschap is ongelooflijk hoog. En ze vechten op eigen grond. Dus alles wat ze buiten maken, kunnen ze bij spreken 100 kilometer achter het front weer gaan maken en inzetten.
Ja, en hebben die, want het zijn prachtige wapens, maar hebben die niet hetzelfde probleem? Zitten, om het maar in gewone taal te zeggen, de kogels er ook bij?
Ja, dat is wel een probleem. Die krijgen niet zomaar bij. Maar we weten dat met name het oude Warschau-pact materieel, daar zijn nog wel kogels en granaten voor te krijgen. Niet alleen in Rusland, maar ook in Tsjechië en Roemenië en Hongarije.
Ja, want het gebrek aan munitie is, bij, als je denkt in wapenleveranties, wapengebruik, vaak een groter probleem dan het wapen zelf.
Ja, er zijn twee dingen. De reservedelen die je gewoon nodig hebt. Extra banden, loopwielen, rupsbanden, vergis je niet. Dat is best wel een groot ding. En de granaten moet je hebben. Dus de logistieke uitdaging voor het Oekraïns leger is niet dat ze onvoldoende wapensystemen hebben, maar om ze inzetbaar te houden en de granaten te leveren voor ze.
Ja, Ik stelde die vragen over kannibaliseren van onze eigen voorraden met een opzetje. Want de vraag is, hoe lang kunnen we dat volhouden? Als, zoals veel deskundigen zeggen, dit gaat nog een hele tijd duren.
Ja.
We smijten met geld richting Oekraïne. We smijten met wapens, vaak ten detrimente van onze eigen voorraden. Hoe lang kunnen we het volhouden?
Nou ja, het is niet alleen geld voor wapens overigens. Om ook geld om de economie van Oekraïne draaiend te houden. Ja. Er moet heel veel heen. En dat is precies waar Poetin op hoopt. Hè? Dat het zoveel geld is dat het Westen uit elkaar begint te vallen. En met name Europa uit elkaar begint te vallen. En niet de Verenigde Staten. En daardoor kan hij dan profiteren. Want dat is voor hem.
En ziet u die kans dat inderdaad gaat gebeuren als dit langer duurt?
Tot nu toe niet. Als je koppelt aan de top bijvoorbeeld van vandaag die in Praag is.
We gaan direct met Geert-Jan Haan erover praten. Ja.
Mooi bruggetje. Dan straalt ons steeds heel veel eensgezindheid uit. Maar we moeten wel even terugkijken. We hebben de krijgsmacht zo uitgekleed weten de afgelopen 10 jaar... dan ook toen we naar de Oekraïne moesten met de MH17... hadden we ook eigenlijk niks meer in de schappen liggen. En moesten naar de HEMA toe om verbandpakjes te kopen.
Ja.
We hebben echt een probleem in het Westen. Dat hebben we zelf veroorzaakt. Ja. Moet ook zelf gaan oplossen.
Oké, maar je kunt ook omdraaien. Helpt dit bij het, in militaire zin, vanuit uw perspectief, gezonder denken over dit soort dingen? Dan praat je natuurlijk ook meteen over geld, maar u begrijpt wat ik bedoel.
Ja, maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dan kost het minder geld om je krijgsmacht in stand te houden en die zich te laten voorbereiden op een oorlog, dan een krijgsmacht niet zich laten voorbereiden op een oorlog en dan plotseling gaan herbewapenen.
Dank, Maarten Kruijf, generaal buitendienst en voormalig commandant der strijdkracht.
Blik op Europa.
En dat doen we met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Praag dit keer. Daar is hij op de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap. Geert-Jan, 44 landen op, denk ik, wat we mogen noemen een nieuw gremium. Wat heb je allemaal zien langskomen?
Ik heb Liz Truss zien langskomen. Ik heb Erdogan zien langskomen. Dat zijn toch de niet-EU-leiders die het meeg in het oog springen. Ze mochten allemaal op audiëntie hier op de Praagse Burcht bij de Tsjechische gastheer Petr Fiala. Die was echt ongeveer 1,5-2 uur bezig om iedereen te verwelkomen. Al die kolonnes. En het zijn uiteindelijk 43 Europese leiders in totaal. Want Denemarken heeft afgezegd. Maar Ursula von der Leyen en Charles Michel zijn er ook vanuit Brussel. Dus iedereen is bij elkaar.
Ja, leuk dat al die Europese leiders er zijn. Maar daar kun je toch nooit in één dag iets mee bereiken met zo'n grote groep leiders?
Maar is dat erg, Bernard? Is het de bedoeling van de politiek dat je in een paar uur alles met elkaar kunt bekokstoven en alle problemen uit de wereld kan halen? Ik denk dat de intentie van dit forum goed is. Ik merk wel dat er met enig cynisme naar wordt gekeken, ook naar de uitkomst. Laten we gewoon eens luisteren naar de verwachtingen van premier Mark Rutte.
Kijk, al die praatclubs die proberen concrete resultaten te boeken, dat lukt vaak niet door die druk. Wat je hier kunt doen is informeel praten met alle landen in Europa. Binnen en buiten de Europese Unie over zaken die ons gezamenlijk aangaan, die iedereen hier tot grote bezorgdheid aanzetten. Van Noorwegen buiten de Europese Unie, Turkije buiten de Europese Unie, tot en met de lidstaten van de Europese Unie. En dat heeft natuurlijk in de eerste plaats te maken met die agressie, maar ook met onze energiesituatie, onze economieën. En echt alle reden om dat diepgaand vandaag te doen.
Ja, met die agressie doelde Rutte op Rusland. Hij wil aangeven dat het niet alleen maar een anti-Poetin-club die vandaag bijeen is, maar dat er dus ook over bredere thema's met name wordt nagedacht. En beleid, dat is dan voor later.
Wat is het programma en heb je al mensen gesproken vandaag?
Ja, Rutte, Alexander De Croo van België, Callas van Estland, Sanna Marin van Finland. En die laatste, dat vond ik wel interessant om even bij aan te haken. Want zij geeft bijvoorbeeld aan dat ze vandaag president Erdogan van Turkije hoopt te ontmoeten om te praten ook over de NAVO-ratificatie. En dat geeft dus aan dat zo'n gremium of zo'n benen op tafel sessie, zo'n forum, dat je het ook over allerlei dingen kan hebben met allerlei bilaterale ontmoetingen. Rutte ontmoet Noorwegen, Truss. Ook met Oekraïne en volgens mij met Slovenië. Nou, dat zijn dingen die je eigen land dan aangaan. Maar prima als dat vandaag ook past.
Ja. Wanneer is die bijeenkomst nou een succes?
Ik denk voor de buitenwereld, als je ook een succes kunt claimen. Misschien heeft dit format wel wat weg van de OVSE, maar dan een stuk politieker. Ik kijk er niet gek van op als er heel hard gewerkt wordt aan een vredespoging in een probleemgebied in Europa. Bijvoorbeeld dat vandaag de vrede tussen Azerbeidzjan en Armenië zou kunnen worden getekend. Het zal niet gebeuren, maar ik weet dat Turkije, Macron, Michel, die zijn allemaal bezig met bilaterale ontmoetingen en allerlei formats binnen deze hele nieuwe Europese politieke gemeenschap. Het zou kunnen dat het vruchten afwerpt. Geldt ook voor de ontmoeting tussen Marin en Erdogan. Ik stelde de vraag van wat is nou een succes ook aan de premier van Estland, Kaja Kallas, en die hoor je eerst.
The question is whether there is going to be a renewal, whether this is going to be a format that is coming together not only once but every year, for example.
And that's most important to you, that it will be on a regular basis?
It depends on the outcome. If we feel that there is this results, because every prime minister does not have a schedule, empty of agenda. That's why every additional meeting requires really that there's a good outcome out of it. But let's see how it goes.
Ja, er moet wel een meerwaarde in zitten, Bernard. Want anders is het als een soort voetbalagenda waar allerlei toernooien aan worden toegevoegd, waar niemand tijd voor heeft. Ja. Dat is wat Callas zegt. Nu het antwoord van Mark Rutte.
Wanneer is dit format volgens u een succes?
Als dit ertoe leidt dat al deze meer dan 40 regeringschefs en presidenten zich hier vertrouwd voelen om diepgaand te analyseren wat zijn de problemen en wat kunnen we gezamenlijk doen om ze op te lossen. Als dat lukt, dan is dit een succes.
En zijn uiteindelijk Belarus en Rusland op een latere termijn dan ook welkom wat u betreft?
Dan zullen er grote veranderingen moeten plaatsvinden eerst.
Ja, ik dacht ik gooi me toch even in, Bernard. Ja. Want Europa, daar horen eigenlijk die landen ook bij.
Ja, dat is een goed punt. Want je hoopt een situatie te bereiken waarin je weer gewoon met Belarus en Rusland kunt praten. Dus uitstekende vraag. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
De Britse regering ziet toch af van het voornemen om topinkomen.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
Om eens een belastingverlaging te geven. Dat moest ook wel, want de beurs stortte in en de pond was hard op weg om nog maar een ons waard te zijn. Dat maakt de politieke draai van Liz Truss en haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, niet minder opmerkelijk.
Whenever there's change, there is disruption. And not everybody will be in favor of change. But everyone will benefit from the result. A growing economy and a better future.
Dat was Liz Truss, die blijft haar plannen verdedigen. Klinkt een beetje alsof ze Schumpeter aan het citeren is. Bij ons Peter de Waard, redacteur bij de Volkskrant en voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Fijn dat je er bent.
Goedemiddag, Bernard.
Ja, klinkt inderdaad als een lesje Schumpeter, hè?
Jazeker, ja. We moeten weer groei, hè? Ja. En met schulden maken.
Ja. Kwarteng maakte maandag bekend de zeer controversiële maatregel te schrappen uit het omvangrijke belastingpakket van 45 miljard pond. Een verlaging van de hoogste belastingschijf van 45 naar 40% voor de hoogste inkomens ging niet door. Dit nadat ze ongeveer elke econoom die maatregel had afgekeurd. Wat zeiden de critici?
Nou ja, die zeiden van dat kan je op dit moment kan je dat niet maken natuurlijk. Om in deze tijd dat de lage inkomens het zo moeilijk hebben door de energieprijzen. Om dan te gaan zeggen van de hoge inkomens gaan we dan even helpen met een lagere lasten. Daarnaast is het economisch niet zo verstandig. Want de hoge inkomens, als die lastenverlaging krijgen, dan zetten meestal de verdiensten daarvan zetten ze op een spaarrekening. Dus dat verdwijnt uit de economie. Terwijl lage inkomens juist, ja, om nou economische Keynes te citeren, die gaan het besteden. Die gaan naar de kapper, die gaan naar de supermarkt, die gaan de dingen verkopen. En dan blijft dat geld in de economie.
Ja. Is hij nou bezweken onder politieke druk?
Ja, dat is zeker het geval. Dus met name de druk vanuit zijn eigen partij en ook druk vanuit de opiniepeilingen. Ja. Het ging zo slecht met de Tories in de opiniepeilingen. We hadden natuurlijk, Liz Truss was net gekomen. Toen was er net de overlijden van de koningin. Hè, die had er nog net geïnstalleerd. Dus alles was een beetje uit beeld verdwenen. En dan is net de koningin, dat is de begrafenis van de koningin is voorbij. En dan komt zij met plannen voor een hele drastische belastingverlaging zonder dat er enige dekking is.
Ja, maar Whitehall is vlak naast een van de belangrijkste financiële centra ter wereld, met de grootste kennis die je me kunt verzinnen, de City.
Ja.
Daar moeten toch mensen zijn geweest met wie dit kabinet heeft overlegd?
Ja, ze is toch heel erg eigenzinnig, denk ik. Ja. Een beetje zoals Boris Johnson. Natuurlijk heeft ze overlegd, met name, maar het is natuurlijk niet helemaal haar idee. Hè. Het is ook van een Kwasi Kwarteng, die inmiddels Kamikaze wordt genoemd. Hè. Kamikaze.
Ja, die zelfmoordenaar.
Die heeft het natuurlijk verzonnen. En er moest natuurlijk iets gebeuren. Ja, ze moet een signaal maken. Ja, ik heb vertrouwen in de Britse economie en we kunnen het doen nadat Boris Johnson is vertrokken. Ze weet al hoe populair Boris Johnson was. Nu komt zij. Ja, dan moet ze dan wil ze in de voetsporen treden van Margaret Thatcher. Dat was ook een kampioen van de belastingverlaging. En ze dacht, nou, dan ga ik dat ook doen.
Ja. Over die plannen van Truss. Onderdeel dus was het schrappen van het hoogste belastingtarief. Ja. Maar het pakket van 45 miljard pond behelst nog veel meer.
Ja, dus...
Wat zijn dan de belangrijkste plannen?
Nou, de belangrijkste plannen zijn natuurlijk ook net als in Nederland. Je ziet het natuurlijk, je moet wat doen aan het energie natuurlijk. Dus het meeste geld gaat natuurlijk naar de mensen met die de energielasten niet kunnen betalen. Er komt net als in Nederland komt er een energieplafond.
Ja. Dat en is dat ook als gaat dat over het midden- en kleinbedrijf of over gewone burgers of over allebei?
Het is particulier voor het midden- en kleinbedrijf. Is net als in Nederland nog niet erg uitgewerkt wat er daar precies gaat gebeuren.
Nee.
Maar om de bakker om de hoek. Maar het gaat vooral om de mensen die in slecht geïsoleerde woningen wonen en die weinig inkomen hebben, die kunnen absoluut hun energierekening niet meer betalen.
Nee.
Dat zou in Groot-Brittannië helemaal een ramp zijn, want dan gaan al die woningen staan op een gegeven moment leeg.
Ja, en heb je daar nog steeds al die straalkacheltjes die je...
Ja, precies. Ja. Nou ja, dat is ook zo. Het is nog steeds natuurlijk veel slechter geregeld dan in Nederland. Zeker in de achterstandswijken, hè. Daar hebben ze er heel veel van. In steden in het noordwesten, zoals Birmingham, Burnley, Blackburn.
Ja,
dat soort steden.
Glasgow, ja.
Ja, en het noordwesten ook. Middlesbrough, Sunderland. Dus dat zijn natuurlijk echt steden waar het slechter gaat.
Ja. Nou, ik neem aan dat niet alles in dat plan slecht was. Hè? Als je nou eens eventjes naast haar zou zitten en daar deelgenoot van was. Wat zou je dan aanwijzen als sterke punten in het signaal?
Nou, ik kan natuurlijk altijd zeggen natuurlijk dat belastingverlaging, dat bedrijven naar het Groot-Brittannië toe haalt. Als jij zegt de vennootschapsbelasting verlaag ik. Dat is aantrekkelijk voor bedrijven. Shell en Unilever zijn ook niet voor niks natuurlijk. Hebben een hoofdkantoor verkast van Nederland naar Groot-Brittannië. En dat heeft te maken natuurlijk met het vennootschapstarief. Dat daar lager is. En natuurlijk met het feit dat er daar geen dividendbelasting hoeft te worden betaald.
Nee.
Dus daar hebben ze het besloten. Dus dat op zich kan je natuurlijk het bedrijf, kan je zeggen van... Nou ja, dat op zich zijn er wel goede dingen. Maar ze overdrijft natuurlijk op een hele grote wijze. En er is geen econoom die dit nou goed vindt.
Nee, want al die dingen die je nu beschrijft, die kosten ook geld. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat weet niemand. Dat weet niemand. Want ze gaat tegelijkertijd, dat is het rare, ze gaat meer uitgeven en ze gaat de belasting verlagen.
Ja,
ja dat doen zelfs de Nederlanders niet. Wij gaan ook heel veel uitgeven. Dat is ook, en dat is ook niet allemaal dekking voor, maar we gaan niet de belasting verlagen.
Nee, nou, de Amerikanen doen het wel, maar die hebben natuurlijk die laten hun staatsschuld extreem oplopen, omdat die de dollar hebben.
Die hebben de dollar, die hebben natuurlijk een leidinggevende valuta in de wereld. Niemand kan zonder, dus iedereen die de dollar laat vallen, ziet zichzelf in de voet.
Ja.
Dus ja, alle centrale banken hebben reserves in dollars. De hele wereldhandel voor 80% gebeurt in dollars. Dus de Amerikanen hebben een hele sterke valuta. Dat hebben de Britten dus absoluut niet. Het pond sterling is gewoon een zwakke valuta. En dat is het eigenlijk al 50 jaar of 60 jaar.
Ja, en hij is de afgelopen tijd geduikeld. Er krabbelt nu iets op.
Ja, dat klopt. Ja, goed, ik kan me nog de tijd herinneren dat een pond 10 gulden kostte.
Ja.
Toen was hij nog verdeeld in 20 shilling en 12 pence.
Ja.
Dat was ideaal om te leren hoofdrekenen
zeker
op school.
Dus nee, ik heb het ook nog
als
moeten
je dan
doen.
Zeggen van ik heb 3 shilling en 6 pence.
Een sixpence.
Ja, en wat kost het dan? Even kijken, dan denk ik, dat is 1,75.
Ja.
Maar dat was ideaal om de middelbare school of de lagere school om daarmee te gaan hoofdrekenen. In 1971 is dat afgeschaft, het decimale stelsel. Maar het pond is natuurlijk successievelijk steeds verder gezwakt.
Ja, maar je kan ook zeggen, daar is destijds bijvoorbeeld toen... Er zijn periodes geweest waar de Amerikaanse dollar extreem steeg.
Ja.
En toen weer zakte. En toen riepen de economen in het algemeen... Die zakkende munt is goed, want dan gaat je export omhoog.
Dat klopt. Dat is ook een reden dat ze... Liz Truss probeert ook dat voordeel wel te schetsen voor natuurlijk. En dat is vooral voordelig als je heel veel industrie hebt. Want de industrie kan dan kan goedkoper exporteren en kan beter concurreren als je een zachte munt hebt. Maar het heeft ook een keerzijde. Ten eerste is het natuurlijk zo dat als je de andere valuta wordt duurder en met name de dollar. Je is voornamelijk gezakt in opzichte van de dollar. En alles wat geïmporteerd wordt in Groot-Brittannië, dat gebeurt in dollars. Dus de inflatie, die natuurlijk al 12% is, die stijgt nog een keer. Die gaat dan misschien wel naar 18 of 20%.
Ja.
Nou, dat lokt natuurlijk weer een loon- en prijsspiraal uit. Dat is een groot nadeel daarvan, van dit soort dingen. Een ander nadeel is dat Groot-Brittannië is meer geen industriële economie meer. Het is een diensteneconomie.
Ja.
En diensten zijn in dat opzicht veel minder makkelijk te voorspellen met concurrentie.
Precies. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Peter de Waard, redacteur bij de Volkskrant en voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
I don't accept this argument that cutting taxes is somehow unfair. I mean, what we know is people on higher incomes generally pay more tax. So when you reduce taxes, there is often a disproportionate benefit because those people are paying more taxes in the first place. What I don't accept is the idea that tax cuts on business don't help people in general.
Nou, dat zei Truss over haar belastingplan, ja, voordat ze gesapt waren.
Ja, dit, dat is het. Zij speculeert op het zogenaamde trickle-down effect. Ja, ja, zo dat genoemd.
Ik dacht meteen, ze heeft Milton Friedman gelezen.
Ja, precies.
Die, nou, die heeft er een Nobelprijs meegekregen.
Ja, zij denkt bijvoorbeeld als mensen... Het gaat om belastingen voor mensen die meer dan 150.000 pond per jaar verdienen. Hè. Dat is een enorm inkomen. Ja. Dat, ik denk dat het 6 keer modaal is in Nederland ongeveer. Dus dan heb je het over de Citibankiers. Ze gaf trouwens ook de bonussen weer vrij, hè, want er was een cap op en die wilde ze ook weer vrijgeven. De bankiersbonussen. Maar dat zijn mensen die krijgen dan, ja, die hoeven dan minder belasting te betalen. Het was 45% en dan wordt het 40%. Ja.
Maar
ja,
goed, het idee was, want ze vergelijkt graag met Thatcher, dat was een andere tijd, en Reagan, die hebben dat ook gedaan.
Ja.
En de redenering was toen, als je de belastingen verlaagt, dan kunnen mensen meer uitgeven. Dat stimuleert uiteindelijk de industrie.
Ja.
En dan wordt het aan de achterkant wordt het vanzelf terugverdiend. Dus het is een investering in jezelf.
Ja.
Nou ja, ik zeg, Friedman heeft er een Nobelprijs voor gewonnen. Maar heel veel mensen zeggen, ik herinner me nog dat Reagan voerde campagne tegen Bush 1, hè, de voorverkiezingen.
Ja.
En die noemden het voodoo economics.
Ja.
Wat is het? Jij bent het econoom, vertel.
Nou ja, het is natuurlijk het idee van als je natuurlijk mensen van die 150.000 of meer verdienen, als je die minder belasting in rekening brengt, dat ze dat geld besteden bijvoorbeeld door een extra flesje wijn te nemen, hè, van hele dure wijn in een restaurant, of dat ze vaker naar de laundry gaan, hè, dat ze hun kleren laten stomen naar de stomerij.
Ja.
Dat ze dat soort dingen gaan doen, dat ze vaker een overhemd kopen en dat soort dingen. Maar dan moet het wel producten zijn uit het eigen land. Dan werkt het. Dat, Amerika is natuurlijk een gesloten economie.
Precies.
Daar kan je heel veel dingen kopen uit het eigen land. Maar het, in Groot-Brittannië is dat niet. Die maken niks. We maken bijna niks. Dus dan gebeurt er ook natuurlijk niks. En dat was bij Reagan is het natuurlijk ook een beetje fout gegaan, want het heeft ertoe geleid dat de hele Amerikaanse auto-industrie, de elektronica, allemaal verdwenen zijn.
Maar toen Clinton president werd, toen steeg de economie groter dan ooit. En heel veel economen zeiden, dit is het nog steeds het effect van wat Reagan heeft gedaan. Duurt gewoon 2 presidenten voordat je het merkt.
Ja, nou, dat heeft natuurlijk de economie wel een transformatie doorgebracht natuurlijk in die periode. Ja. Maar hebben de Amerikanen ook wel spijt van. Want natuurlijk sinds natuurlijk Reagan hebben ze voor altijd een handelstekort.
Ja.
Alles moeten ze wel importeren. Alle industrieproducten, eerst uit Japan, nu uit China.
Ja.
Ja, en ze hebben altijd een handelstekort. En Amerikanen kunnen dat velen dankzij hun sterke positie van de dollar. Maar de Britten absoluut niet.
En hun eigen industrie. Die
en hun eigen industrie. Ja. Het is ook een meer binnengekeerde
Laten we even praten over het, misschien wel het leukste of het grappigste of het meest belangrijke onderwerp. Zij verving Johnson.
Ja.
Johnson was natuurlijk een rare quibus, maar wel een leuke quibus.
Ja.
Is zij nou uiteindelijk een afgang na alles wat we hebben meegemaakt bij de vervanging van Johnson?
Ja, nou ja, dan kan je natuurlijk. Heel veel Tory-parlementariërs hadden liever Rishi Sunak gehad. Hè, de minister van Financiën. Ja. Die stond voor een degelijk financieel beleid. Dus, maar goed,
een goed verhaal ook.
Had een goed, op zich een goed verhaal. Dat, is ook, dat heeft hij ook goed kunnen verdedigen op televisie. Maar hij was wat saaier dan Liz Truss. En op een gegeven moment hebben toch de leden van de partij, die hebben gekozen voor Liz Truss. Daar zullen ze misschien nu alweer spijt van hebben. Maar ja, zo gaat het in die dingen. En je kan nu op dit moment wel zeggen van, we gaan Liz Truss wel weer vervangen. Ja, dat wordt nu al over gesproken of gespeculeerd eigenlijk. Want dat zal in werkelijkheid niet gebeuren. Je gaat niet naar een maand een premier vangen.
Dat is het apart dat systeem waarbij de partij een zittende premier kan vervangen door een ander. Maar dat kun je niet eindeloos blijven doen.
Nee, precies. Dan moet je weer natuurlijk zo'n hele stemming hebben. Al die brieven, hè, met naar dat artikel 1922 comité. Hè, natuurlijk, dan moeten weer zoveel brieven komen. Dan moet er dan moet er een stemming komen binnen de partij. Dan moet de premier worden afgezet. Of hij moet zelfs natuurlijk daarvoor kiezen. Ja, en dan moet er natuurlijk weer kandidaatstellingen. Dat gaat weer maanden en maanden duren.
Dus
gaat
niet blijft.
Ja, ik denk dat ze voorlopig blijft. Ja, ze heeft dit conservatieve conferentie van de afgelopen 4 dagen ook overleefd. Ja. Dus ja, ze zal nu voorlopig wel blijven.
En Labour kan kraaien wat ze willen. Ze komen voorlopig niet aan de macht.
Nou ja, misschien over 2 jaar. Hè. De verschillen zijn natuurlijk enorm. Want dat wordt Truss natuurlijk erg kwalijk genomen. De peilingen. Ja, Labour staat op 54%. Zij staat op 21%. Dat is een verschil van 33%. Ja. Zo groot is het verschil in de hele Britse geschiedenis dan nooit geweest.
Nee, dat is de eerste keer dat dat gebeurt. buurt.
Ja.
En zij heeft. En Labour kan geen snap election afroepen. Nee, dat kan alleen zij.
Dat kan alleen zij. Ja,
het wordt 2 jaar doorsukkelen.
Ja, voorlopig wel. De stemming in het land moet eens keren. Je weet natuurlijk nooit wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Dus ja, misschien gaat ze nog meer gekke dingen doen.
Maar
en
dan, als het vertrouwen wordt opgezegd, dan kan het alleen door haar eigen partij.
Dan kan het alleen door haar eigen partij. Ja, dat kan er niet. Labour kan daar niks aan doen. Ze heeft toch een forse meerderheid van 78 zetels. Maar het was wel een beetje het geval dat ondanks die forse meerderheid die ze heeft, dat ze zeker een aantal leden die hoogste belastingtarief, de verlagen van die 45%, niet had geaccepteerd. En dat was ook natuurlijk haar angst, hè, dat ze in een nederlaag zou leiden in het Lagerhuis. Ja. Dus daarom heeft ze het ingetrokken.
Oké, dank Peter de Waard, redacteur bij de Volkskrant en voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, een flink schandaal in een van de campagnes deze week. En wel bij Herschel Walker, de Republikeinse kandidaat voor de Senaat in Georgia. Voordat we naar dat schandaal gaan, eerst maar even. Wie is Herschel Walker?
Dat is een echte voetbalheld, American voetbalheld uit Georgia. Iedereen kent hem in die staat en daarbuiten eigenlijk ook. En Trump die kende hem ook persoonlijk en die dacht, dit is een ster. Die man die moet de kandidaat voor de Republikeinen worden. En er was meteen al wat discussie over, want hij heeft geen politieke ervaring. En Georgia is een van de belangrijkste staten voor de Senaat deze verkiezingen. Republikeinen hopen hier een zetel af te pakken of eigenlijk terug te pakken van de Democraten. En ja, uiteindelijk kreeg Trump zijn zin. Walker werd de kandidaat. En toen kwamen ze er al vrij snel achter dat hij eigenlijk helemaal niet zo'n goede kandidaat is. Hij zegt rare dingen, komt niet uit zijn woorden, weet eigenlijk niets van beleid. Hij is gewoon echt niet goed. En toen kwamen ook de verhalen. Hij heeft wat persoonlijke psychische problemen. Bleek ook gewelddadig te zijn geweest naar zijn ex-vrouw. En dat gebruikte de Democraten natuurlijk meteen voor een snoeiharde campagnevideo met die ex-vrouw in de hoofdrol.
Do you think you know Herschel Walker? Well, think again. Listen to what his ex-wife had to say about him.
His eyes would become very evil. The guns and knives. I got into a few choking things with him. The first time he held the gun to my head, he held the gun to my temple and said, he's gonna blow my brains out.
Nou, dat klinkt als een horrorfilm en dat was nog niet alles. Want die Walker, dat is een hele conservatieve man. Die vindt familie belangrijk. Hamerde op het belang van een vader voor kinderen. Hij is ook een zwarte man. Dat is ook belangrijk, want bij veel zwarte gezinnen is juist een vader afwezig. Dat moet echt anders, zegt hij. En deze zomer moest hij toen toegeven dat hij niet 1, niet 2, maar 3 geheime buitenechtelijke kinderen had. Waar hij ook amper naar omkeek. Dus die campagne die heeft het echt moeilijk.
En dan moet het schandaal van deze week nog komen. Vertel.
Ja, hij zei. Ik zei dat net al, hij is zeer conservatief, een familieman. Maar ook zeer, zeer anti-abortus. Ook bij verkrachting, incest of als het leven van de moeder in gevaar is. Dus echt compromisloos als het gaat om abortus. En toen kwam deze week een bericht op de website van de Daily Beast dat Walker, deze strenge abortuskandidaat, een abortus zou hebben betaald voor een vrouw die hij had bezwangerd. En die vrouw is anoniem, maar ze hadden de bonnetjes, de cheque, ze hadden een kaart die hij haar stuurde. Hij ontkent het allemaal, zegt dat hij geen idee heeft wie die vrouw is, maar daarna werd bekend dat het de moeder van een van zijn kinderen is. En daarna kwam er nog wat anders overheen. Zijn zoon, de zoon die hij wel erkende, Christian, die kwam in beeld. En Christian Walker is een bekende conservatieve influencer. Hele jonge jongen, zit op TikTok, steunt Trump, steunt zijn vader. Maar nu was hij boos, want hij zegt, hoe durf je te liegen en te doen alsof je een soort moreel verheven christen bent?
You don't get to pretend you're some moral family guy. You don't get to pretend all these things. Talk policy, talk normal, do not lie.
Ja, eerst werd nog gezegd van die jongen is gehackt. Maar het is echt zo. Hij verspreidt dit allemaal over social media. Dus nog meer slecht nieuws voor Herschel Walker.
Ja, en wat doet het met Walker, met zijn populariteit?
Ja, nou, de peilingen weten we nog niet. Dat is wel heel spannend, want Walker en Raphael Warnock, dat is de democratische kandidaat, die gaan nek aan nek. Dit is echt een belangrijke race en dus ook nog heel spannend. Dat gaan we de komende tijd zien. Maar aan de steun uit de Republikeinse kringen kunnen we zien dat er sinds Trump echt wel iets veranderd is. Want vroeger moest je naar zo'n schandaal, hè, dan moest je als politicus naar een bevriende tv-zender. Dan ging je met je echtgenoot naast je door het stof. En dan hoopte je dat je het zou overleven. Maar dan was het vaak ook einde verhaal. En nu blijft de hele partij, alle Republikeinen blijven achter hem staan. En het standpunt wordt goed verwoord, vind ik, door Dana Loesch. Zij is oud-woordvoerder van de NRA, de wapenlobby. Nu een mediapersoonlijkheid. En zij zegt, als zou hij baby eagles geaborteerd hebben, toch het symbool van Amerika, dan nog kan het me niet schelen.
Please keep in mind that I am concerned about one thing and one thing only at this point. So I don't care if Herschel Walker paid to abort endangered baby eagles. I want control of the Senate.
Ja, het gaat om de macht, controle van de Senaat. En dat gaat nu voor alles. Zij zegt het en de rest denkt het volgens mij. Dit is gewoon te belangrijk voor de Republikeinen. En daarom wordt er nu ook voor meer dan $30 miljoen aan spotjes gekocht om Herschel Walker dus toch als winnaar uit de bus te laten.
Ja, even in twee of drie woorden, Jan. Hoe verhoudt zich dit tot de toch sterk christelijke vleugel van de Republikeinse Partij? Die moeten daar toch moeite mee hebben, zou ik maar zeggen.
Ja, ook heel kort, hier zie ik ook wel een gelijkenis met Trump, waarbij mensen zeggen, ja, maar als hij maar de juiste beslissingen gaat nemen, als hij maar op de juiste manier voor ons gaat stemmen, dan vertrouw ik hem wel en dan maakt me dit eigenlijk niet eens meer zoveel uit. Precies als met Trump.
Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.